Als je je Bijbel bij je hebt, wil ik omwille van de tijd gelijk met je het woord van God induiken. 1 Koningen 17. We gaan even terug in de tijd, een paar duizend jaar geleden, naar de tijd van de koningen, waar God o zo blij mee was, maar niet heus. We lezen van de vader van Agab in 1 Koningen 16, dat deze man Omri deed alles verkeerd, nog meer dan de koningen daarvoor hadden gedaan. En dan komt daar een nieuwe koning en die koning heet Agab. En Agab doet er nog eigenlijk een schepje bovenop. Die doet niet alleen alles verkeerd wat zijn vader nog meer verkeerd deed dan de voorvaderen. Nee, hij deed daar nog een schepje bovenop. Hij deed nog meer verkeerd dan alle koningen en voorvaderen daarvoor ooit verkeerd hadden gedaan. Was dit een koning naar Gods hart? Lijkt me niet, hè? En toch was hij koning. Koning van Israël. Was het zo dat hij 1 jaar koning was? Nee, vele jaren was deze Agab koning. Zijn vader was ook vele jaren koning. Wij vragen ons wel eens af, God, als u dan heilig bent, hoe kan het dan dat een koning zo lang mag regeren? Als het aan ons Nederlanders had gelegen, had een koning die zo zwaar in zonde was gevallen, toch wel redelijk na 1 dag al zijn spullen moeten pakken. Toch? Maar God niet. Het lijkt wel alsof God groter is dan zonde en dat hij werkelijk alles overziet. Klopt dat? God is groter dan zonde. Anders kan hij nooit de profeet Elia sturen om de koning te berispen, vuur uit de hemel te laten komen. Nee, nee, nee. Om hem nog een kans te geven om zich te bekeren. Ga maar met me mee. 1 Koningen 17, vers 1. En Elia. Mooi, hè? In het Hebreeuws staat hier eigenlijk, de Heer is mijn God. Wij zien dan een naam staan, maar in de Bijbel staat er iets anders. Dan begint het niet met een hoofdstuk of met het woord en, maar dan staat er gewoon, de Heer is mijn God. Zo mooi, Arjen, het kindermoment, dat je aan de kinderen vraagt van, is de Heer Jezus ook jouw Heer? Is Hij ook jouw vriend? Mag Hij ook werken? En zo is het eigenlijk het uitgangspunt bij Genesis 1 en opnieuw hier bij 1 Koningen 17. De Heer is mijn God. In den beginnen schiep God. Daar staat, het begint met God en het eindigt met God. Genesis 1 begint met God en Openbaring eindigt met God. Het begint met een bruiloft en het eindigt met een bruiloft. Gerrit, de Bijbel begint met een bruiloft en eindigt met een bruiloft. Sorry? Nee, niet bij de bruiloft, maar wel met een bruiloft. En dan ben jij deel van de bruid in plaats van de bruidegom. Dat is ook weer even wat anders. Maar dan staat er in vers 1. En Elia de Tisbiet uit de inwoners van Gilead. Zij tegen Agab. En nou ga ik even kijken naar het begin. Waarom? Ik wil jullie graag de betekenis geven van Agab. Ik ben gaan spitten in het woord van God en ik kwam zoveel voorbeelden tegen, zoals de koningen die hebben geleefd zoals Agab. Agab betekent namelijk broeder van de vader. Ik weet niet of je wel eens gehoord hebt van je vader of je opa, je bent een product van je moeder. Of je bent een product van je vader. Mijn vader is afgewezen door zijn vader en er werd tegen hem gezegd, je had een meisje moeten zijn. Nou, dat zet iets in een kinderhart. Dat is gelijk afwijzing. Maar in de geestelijke wereld, op het moment dat jij vernoemd wordt met jouw naam naar je voorgeslacht, dan kan dat een geestelijke binding geven die ongezond is. En hier zien we eigenlijk die eerste binding al. Agab, dat betekent broeder van de vader. En we lezen in 1 Koningen 16, vers 30, dat Agab, de zoon van Omri, deed wat slecht was in de ogen van de Heere, meer dan alle koningen die er voor hem geweest waren. Wauw. Agab was niet alleen met zijn naam een product van zijn vader, maar ook nog met zijn daden. Maar in de Heer Jezus hebben wij als nieuwe generatie, de Jozua-generatie, de mogelijkheid om te breken met de macht van het voorgeslacht. Als mijn opa, die nu 98 is, gevangen zit in de traditie, zodat hij Jezus Christus niet kan aannemen wat Johannes 1 zegt, dan zit hij gevangen in de traditie van het feit dat God hem moet bekeren en dat hij op geen enkele mogelijke manier naar het kruis kan.
Terwijl de Heer Jezus toch echt zei, kom tot mij als je vermoeid en belast bent, dan zal ik je rust geven. Dat is niet menselijke rust, dat is Gods rust. Dat is shalom. Nou, mijn opa zit gevangen in de traditie. Mijn vader zat ook gevangen in die traditie. Totdat hij erachter kwam dat het woord van God ook voor hem bestemd was. Los van wat één mens zei, los van wat 20 mensen zeiden, los van wat de grootste theoloog van Nederland zei. Hij brak daar uit omdat hij erachter kwam dat God een persoonlijke relatie wil met een persoon. En niet met een groep mensen. God maakte Adam en niet alle mensen die tot nu toe zijn geboren geweest. Hij maakte eerst één mens, de eerste Adam. En zo zijn wij in de tweede Adam Christus een nieuwe schepping geworden. Daarom wil God nog steeds, dat is zijn hart, contact met jou en mij. Dat hebben we net gezien ook tijdens dat prachtige filmpje van gebed. Hij zoekt jou. Hij zoekt jou. En als God zijn hand uitstrekt naar jou, Jan Willem, dan doet hij dat ook naar mij. Maar op het moment dat jij zijn hand vastpakt, dan pas maak je contact. Dat is gebed. Op het moment dat jij contact maakt in je geest, want je aanbidt in waarheid en geest, je bidt en ontvangt in je geest, dat heeft effect op je ziel en je lichaam, maar het speelt zich allemaal af in je geest. Daarom moest jouw geest opnieuw geboren worden. Niet jouw vlees, want in mijn vlees, daar zit helemaal geen goed. Ben je er al achter gekomen? Eentje. Nou, ik ook. Met andere woorden, mijn geest, die moet opnieuw geboren worden. Die kan contact maken met God de Geest. En dan gaat Gods Geest werkelijk door mij heen leven. Agab was een product van zijn vader. Mijn vader was een product van zijn vader. En toen mijn vader tot wedergeboorte kwam, dacht hij, wat ga ik mijn kinderen meegeven? Wij hebben allemaal een erfenis. Denk niet even aan geld. Of aan het huis van je ouders. Of aan de erfenis straks bij de notaris. Maar we hebben allemaal een geestelijke erfenis. Waar kom je vandaan en waar ga je naartoe? Wat voor koningskind wil jij zijn? Agab had een keuze. Ieder mens heeft een keuze. God heeft de mens gemaakt met een wil. Als God de mens niet had gemaakt met een wil, had het een robot geweest. Wij hebben een wilsbesluit in ons gekregen. Het mooie hiervan is dat Elia, wat betekent de Heer is mijn God, gaat naar Agab. En Agab was de grootste zondaar. Stuurde God Jantje van de Hoek, die net op bekering was gekomen, naar Agab, om te zeggen, Agab, de Heere zegt. Nee. Het was de grootste zondaar, de grootste afgodendienaar, en God gebruikte ook een van de grootste profeten uit de geschiedenis. Ziet u wat er gebeurt? Het is alsof er een krachtmeting plaatsvond in de hemelse gewesten. Want wij hebben niet te strijden tegen vlees en bloed, maar tegen de machten en de overheden en de wereldbeheersers in de lucht, niet op aarde. Elia was vol van de geest van God. Elia was vol van het woord van God. Elia, die deed niets zonder dat hij het God had horen zeggen. Type beeld van de Heer Jezus. De Heer Jezus deed niets zonder dat hij het zijn vader had zien doen. En het prachtige van Elia is, hij vertrouwt volledig op de Heer, want hij weet wie die is. Hij weet wat het woord van God over hem zegt, want alleen zijn naam betekent al, de Heer is mijn God. En de afgelopen maanden, als je hier bent geweest, kon je zien dat we het hebben gehad over de identiteit die jij en ik hebben in God. Wij kunnen alleen maar overwinningen boeken in de geestelijke wereld als gemeente, als individuele gelovigen, of in het bedrijfsleven als christen kun je alleen maar overwinningen boeken als je weet wie je bent in Christus. Waarom kun je geen overwinning boeken als je dat niet gaat uitleven? Wie je echt bent, wat God zegt dat je bent. Dan ga je het in je vlees doen. Als Pieter naar China gaat in zijn eigen kracht, dan komt hij teleurgesteld, leeg, huilend, nog zwakker terug. Gaat hij nooit geen overwinning boeken? Waarom moet hij bidden? Voorbereidend hart. Dan wordt hij minder en Christus meer. Elia moest leren bidden dat Elia minder werd en God meer. Dat de positie, de Heer is mijn God, meer betekenis ging krijgen, zodat Agab verslagen kon worden. En vaak denken wij in het Oude Testament, als er een profeet kwam, dan kwam hij onheil brengen. Was dat zo? of kwam hij woorden van God brengen dat het hart van de mens weer teruggebracht ging worden naar het hart van God. Dat was de boodschap. Daarom zegt de Heer Jezus ook, bekeer je en ontvang. Wat moeten wij doen om zalig te worden? Bekeer je en ontvang eeuwig leven. Ja, maar Elia die riep toch het vuur van God uit de hemel. Wanneer komt er het oordeel van God voordat het aangekondigd is? Nee, daarna pas. Eerst komt genade en dan pas het oordeel. De mens is eenmaal te leven, dan te sterven en volgt het oordeel. Maar de mens zal niet sterven voordat hij de woorden van God heeft gehoord. Hallo? Dit is een genadeboodschap. Moet je kijken wat hij zegt? En even voor de beeldvorming. Agab boog voor de Baal. De Baal stond voor, en dan moet ik niet al te veel uitwijken, want er zijn kinderen in onze zaal, maar onreinheid. En dan weten we allemaal waar het over gaat. Dat was een stier. De Baal werd gemaakt in de vorm van een stier. Die stond voor vruchtbaarheid, onreinheid, macht, kracht. Manipulatie. De Baal stond onder andere dat de mensen vertrouwden op de Baal dat hij regen zou geven. Ziet u waar ik heen wil? De Baal moest regen geven. En de Baal moest vruchtbaarheid geven. De Baal moest leven geven. De Baal moest seks geven. Want het stond voor perversiteit, onreinheid. Maar kan er nieuw leven voortkomen uit onreinheid zonder God? Nee. God wil echt leven voortbrengen. Goddelijk leven uit reinheid. Want hij wil door reine vaten heen werken. En dat heeft eeuwigheidswaarde voor God. Maar de koning van Israël boog zijn knieën voor die stier. Waarom? Hij liet zich in met een vrouw die niet van God was. Van de week belde een jonge man mij op uit het buitenland. En hij zei, Chris, ik wil gaan trouwen. Ik zei, ja. Hij zegt, denk jij dat ik er goed aan doe om met die en die vrouw te gaan trouwen? Ik zeg, dat vraag je aan mij? Ja. Wil je mijn zegen? Ik zeg, je hebt mij helemaal niet nodig. Jij moet je knieën buigen voor God. God kan spreken tot jou, want hij weet wat voor bestemming er in die vrouw is en in jou is en of dat bij elkaar past. Ja, maar, ik zeg, nee, geen maar. Ik zeg, je moet gaan bidden, je moet de Heer gaan zoeken, want hij is de matchmaker. Hij brengt twee mensen samen om tot één vlees te worden, om hem te gaan dienen. Ja, ja. Maar ik hou van haar. Ja, maar is liefde een voorwaarde om zomaar te gaan trouwen? Want liefde wordt getest. Liefde wordt beproefd. En als wij het moeilijk hebben, dan houden we even niet meer van elkaar. Ook niet als christenen. Want dan geven we elkaar liever de onderkant van de schoen. Of de achterkant van je hand. En dan weer de voorkant. En dan lopen we liever weg. En dan gaan we kwaad spreken. Want dan houden we niet van elkaar. Dat is de realiteit. En daarom heb ik de God van liefde, de bron nodig, om te vragen, Vader, geef mij uw liefde, ook voor mijn partner. Maar als ik al niet weet of ze van God is en of dat we samen gelukkig gaan worden, ja, dan wordt het al helemaal moeilijk, want dan stap je al verkeerd in. Nou, Agab was verkeerd ingestapt. En dan zegt hij, Elia, zo waar de Heere, de God van Israël, leeft, voor wiens aangezicht ik sta. Er zal deze jaren geen dauw of regen komen, behalve op mijn woord. Tot zover vers 1. Behalve op mijn woord. Dan gaat Elia, moet je je voorstellen, hè? Een man, afgezonderd, gaat naar een koning. Elia zag er niet uit. Want die profeten die leefden afgezonderd in de woestijn. Die hadden geen Giorgio Armani kleding aan. Die hadden geen gelakte schoenen. Die hadden geen dikke auto. Die profeten die leefden compleet afgezonderd met God, de geest hier op aarde. En ze wachten op God. En ze bestudeerden de Torah. En ze bestudeerden alles wat God had gezegd. En ze wachten op de geest van God, net zoals bij Johannes, totdat hij zou spreken. En dan krijgt hij een woord van de Heer, ga naar de koning. En niet zomaar een koning, de koning van het noorden, Agab. Ja, maar die aanbidt de Satan. Ga naar de koning. Ja, maar dat is een bolwerk. Ga naar de koning. Ja, maar die zit vast in religiositeit. Dat is een product van zijn vader. Ga naar de koning. Vertrouw mij. Vertrouwde hij het woord van God? Ja. Kunnen wij Gods woord letterlijk vertrouwen in ons leven? Ja, en dat is maar goed ook. Het woord van God is een lamp voor onze en een licht op ons pad. Dat moest David erkennen, maar ook Elia. En al die mannen moesten dat erkennen. Maar wanneer gingen ze dat erkennen? Als ze het woord van God gingen toepassen. En in Nederland weten wij een hele hoop, maar we kunnen het woord van God niet toepassen. En dan gaan we religiositeit voorbrengen. Want dan gaan wij heel veel weten, maar als we de toepasbaarheid niet kennen, ja, dan worden we opgeblazen. Hey, kennis maakt opgeblazen. Hey, en als we heel veel van de letter hebben gelezen, dan vinden wij onszelf heel wat. Maar leef je echt? Nee, want de letter dood en de geest maakt leven. En Elia was vol van de letter door de geest van God. Daarom was hij vol van God. Want hij wist de letter om te zetten in de praktijk. En jij als christen hoeft niet eens de hele Bijbel te kennen voordat je sterft. Als je maar wandelt met de Heer en het in de praktijk brengt. En nou ben ik een practicus, dus ja, dat is lekker makkelijk natuurlijk. Maar Elia ging naar de koning. En hij deed wat er van hem gevraagd werd. Doe datgene wat God van jou persoonlijk vraagt en je zal vrucht dragen. En doe niet datgene wat God van een ander vraagt. U moet niet doen wat ik doe. Ik weet een vriend van mij, die maakt grappen overal over. Die kan dat maken. Bij de grootste directeuren van de grootste bedrijven, waar miljoenen in worden omgezet. En die vriend van mij, die maakt grappen en grollen. En die kan dat maken. Als ik dat doe, sta ik direct buiten de deur. Ik moet hem niet gaan imiteren. Je moet mij ook niet gaan imiteren. Snap je wat ik bedoel? Je mag vrucht voortbrengen, ieder naar zijn aard. Jij bent anders gebakken dan ik. Je hebt een ander DNA dan ik. Nou, wij moeten erachter gaan komen wat God van jou en van mij individueel vraagt. En als dat bij elkaar komt in een gemeente, dan heb je chemie van God. En dat deed Elia, want hij was maar alleen. En hij ging naar de koning en hij zei, koning, jij die de Baal vereert. Jij die denkt dat Baal regen gaat geven, zo waar de Heere de God van Israël. En ineens was daar een bekeringsmoment, had er geweest kunnen zijn voor Achab. Want hij herinnerde Achab, die vast zat in een bolwerk, dat er maar één God was die werkelijk leefde. Wij mogen anderen herinneren aan de God die werkelijk leeft. Iedereen, en we kennen ze allemaal, of die nou vast zit in pornografie, of in gokverslaving, of in drugs, of in religiositeit. Wij mogen komen in de naam van de Heer die leeft. Met een waar woord. Want als er een waar woord wordt gesproken, dan komt er ook de kracht ervan. En het regende 3 jaar niet. En wat heeft koning Achab zich moeten afvragen in de jaren dat het niet regende? Had hij de tijd om zich te bekeren? Hoe lang heeft hij zich de tijd gehad? Hoeveel jaar heeft het niet geregend? 3 jaar en 3 maanden. Met andere woorden, hij had jaren de tijd om zich te bekeren. Deed hij het? Nee. Hij bleef volharden en hij ging elke keer weer compromissen sluiten met zijn vrouw. Mannen, als je getrouwd bent, sluit geen compromissen bij het ongeloof van je partner. Lieve zusters, sluit geen compromissen bij het ongeloof van je man. Je hebt je eigen relatie met God en 2 worden 1. Want als mijn vrouw het niet ziet zitten, dan ben ik er voor haar. En als ik het niet zie zitten, dan bid ik dat mijn vrouw er ook voor mij is. We hebben elkaar nodig. Het is het diepe beeld van de gemeente. We hebben elkaar nodig. Kijk naar elkaar. Leer van elkaar. Dien elkaar met liefde. Ondersteun elkaar. Je bent aan elkaar gegeven. Dan ben je ook samen verantwoordelijk voor datgene wat God je geeft. En dan zul je vrucht dragen. En dan lezen we in vers 2. Daarna kwam het woord van de Heer tot hem. Wat zei de Heer nu op dit moment tegen Elia? Elia, Achab zal zich bekeren. Je hebt goed je best gedaan, jongen. Nee, hij zegt, ga weg van hier. Ho! Keer u naar het oosten en verberg u bij de beek Krit, die aan de overzijde van de Jordaan stroomt. En het zal gebeuren dat u uit de beek zult drinken. Zou die bij de koning gaan drinken? Heeft de koning hem bedankt voor het woord van genade, dat hij zich nog kon bekeren tot de levende God van Israël? Nee. De Heere zei, verder heb ik de raven geboden om u daar te onderhouden. Elia ging op weg en deed overeenkomstig het woord van de Heer. En hij ging wonen bij de beek Krit die aan de overzijde van de Jordaan stroomt. En de raven brachten hem 's morgens brood en vlees en 's avonds brood en vlees. En hij dronk uit de beek. Lieve broer, lieve zus. Wij denken wel eens dat wij als christenen overal geliefd moeten zijn. Heb je dat gevoel wel eens? Je wil mensen niet voor de voeten stoten. Herken je dat? Je wil eigenlijk overal een beetje erbij horen. En je wilt toch vooral niet de volle waarheid, die soms zo hard lijkt te zijn, delen met een ander. Je wil geen aanstoot geven. Maar ja, wat is aanstoot geven? Is iemand terugbrengen naar het rechte pad, het smalle pad, aanstoot geven? Ik denk het niet. Als ik op een verkeerde weg ben en ik ben op weg naar de verlorenheid, moet je mij alsjeblieft terughalen. Hallo? Haal me alsjeblieft terug. Ik heb je nodig. En ze hebben elkaar nodig. En zo heeft de wereld jou en mijn woorden nodig. Ze kunnen niet zonder jou en mijn woorden. Van de week was er een vrouw en die zei, ja, mijn man zat een beetje te veel in de kroeg. En ik heb hem verteld dat ik eigenlijk wilde dat hij wat meer uit die kroeg zou zijn. En hij heeft het gedaan. Maar weet je wat er gaat gebeuren op het moment dat de man uit de kroeg komt bij zijn vrouw? Ze gaan naar elkaar kijken. Ze gaan elkaar meer lief hebben. Ze gaan elkaar leren kennen. En dat is precies wat God wil. Wij mogen soms dingen zeggen tegen een ander, ook al beseft die ander het niet ten volle. Kom even bij mij. Kom maar. En Elia nam geen blad voor zijn mond. Hij sprak datgene uit dat God hem had gezegd. En jij hebt andere woorden in je hart gekregen dan ik van God. Jij hebt een ander publiek waar je de woorden van God wel of niet soms mee kan delen. Maar als we het nou allebei gaan doen, ieder op zijn of haar gebied, wat gaat er dan gebeuren, denk je? Dan wordt het koninkrijk van God gebouwd. En dan vindt er overal het woord toegang tot harten. Zoals Elia. En Elia kwam bij de koning en wij misschien bij een ander. Maar God wil ons gebruiken. Geloof je dat? Geloof je dat God iedereen wil en kan gebruiken? Hij gebruikt de raven. God gebruikt de raven. En de raven, dat staat in Leviticus 11, ik meen vers 15, dat zijn onreine dieren. Goedemiddag. Onreine dieren. We hebben het hier over een heilige God, de God van Israël. Die is heilig en zal nooit zijn handen branden aan iets wat niet heilig is. Dat kan hij niet. En toch gebruikt God raven, onreine, vleesetende, kadaveretende, smerige beesten. Om Elia het vlees te brengen. Ho, even, dat kan niet. Dat is tegenstrijd. De Bijbel klopt niet. Want als God verklaart in de wet dat een raaf onrein is en dat je daar verre van moet houden, waarom gebruikt God dan een raaf? Heb je dat wel eens afgevraagd? Is Gods woord de waarheid? Klopt Gods woord altijd? Maar hier klopt het niet, toch? Want hij zegt letterlijk, heb een afschuw van de raven. Leviticus 11. Ze zijn afschuwelijk, zegt God. Als God zegt, het is onrein, raak niet aan. Waarom gebruikt hij het dan? Sorry?
Dan zouden ze nooit zoeken.
Dan zouden ze nooit zoeken. Ja, maar waarom gebruikt hij een raaf? Dan kan hij toch ook een engel, zoals hij dat later doet, op weg naar het zuiden. Dat de engel tot twee keer toe zegt, sta op Elia, neem, drink, eet. Had hij toch ook een engel kunnen gebruiken? Maar hij pakt een raaf. Waarom een raaf? Vertrouwen? Ja, maar had hij ook een duif kunnen gebruiken? Ja. Zoals bij Noach. Sorry?
Ik denk door de ongeloof.
Ongeloof?
Ik denk dat het dan weer op de Heer Jezus
wijst. Ja, dat zou kunnen. Ja? Je bent nooit te slecht. Of te onrein voor God om gebruikt te worden in zijn koninkrijk. Als God een onreine raaf kan gebruiken, dan ook mij. En ja, het klopt, want de Bijbel zegt dat de Heer Jezus ravenzwart haar had. Ravenzwart haar. Als dat gesproken wordt van de Heer Jezus, hij heeft ravenzwart haar. Oh, dan wordt de Heer Jezus eigenlijk vergeleken met een onrein dier. Onze redder. Een onrein dier? We moeten altijd teruggaan naar het hart van God. Het is een sleutel voor vandaag die ik je mee wil geven. Het hart van God is dat God buiten de wet om, Romeinen 3 vers 21, genade heeft gegeven. Buiten de wet om is gerechtigheid van God openbaar geworden. God hield zich niet aan de wetten die hij heeft gegeven. In die zin, hij kon zich daar niet aan houden. Hij moest buiten de wet om, Romeinen 3 vers 21, genade en gerechtigheid geven. Zodat het woord van God bleef leven. Het is een prachtig profetisch plaatje dat de Heer Jezus rein was en onrein werd. Wij waren onrein en we zouden rein worden. Zodat het woord van God eeuwig zou blijven bestaan in jou en mij. Alles zal ooit vergaan, maar zijn woord en zijn liefde zal blijven bestaan in jou en mij. Opdat dat eeuwigheidswaarde heeft. Dat leuke jasje heeft geen eeuwigheidswaarde. Mijn huisje heeft geen eeuwigheidswaarde, maar het woord van God heeft eeuwigheidswaarde. De liefde van God heeft eeuwigheidswaarde. En dat wist Elia, want die had niks. En soms is het goed om eventjes een periode in je leven maar niks te hebben. Dat heeft me zo afhankelijk gemaakt van God. Van de week zei iemand tegen me, zit er nog genoeg benzine in je tank? Ik zei, ja, nu wel. En hij reed weg. Oké, zei hij. Hij zegt, verbaas me altijd dat jullie altijd maar benzine in je tank hebben. Genoeg. En ik deed mijn raampje weer dicht. En ik dacht, ja, daar heeft hij eigenlijk wel gelijk in. Hij verbaast zich over dat wij altijd maar, en wij bedoelden die sprekers of zendelingen of anderen, dat we altijd maar genoeg benzine in die auto hadden. En ik dacht, ja, zo is het. Het heeft me zo afhankelijk gemaakt in de periodes dat ik niks had. En mijn God is alleen maar groter geworden. Mijn geloof is alleen maar groter geworden. Het woord van God is alleen maar rijker geworden. En dan zeggen mensen, daar ben ik jaloers op. Ja, maar ben je ook jaloers op de dingen die ik mee moet maken van God, om daar doorheen te gaan, omdat ook afhankelijkheid zal gaan groeien? Ja, zeggen ze, dat liever niet. Ik zeg, nee, dat snap ik. Ik zeg, maar alles heeft een keerzijde. Elia had de overwinning met Ahab, maar daar zat een keerzijde aan. Want hij had grote overwinningen. Maar ook grote dalen. Want we weten dat Izebel noem ik haar. Izebel, opgeblazen, hè. In Izebel, dat is opgeblazen. Zij riep maar, wat? Ik zal je vermoorden en zoals jij met mijn profeet hebt gedaan, zo zal ik jou uitschakelen. Intimidatie. Hij vertrouwt Elia 100% op God. Er komt vuur uit de hemel. En wat vernietigt het vuur? De stier als eerste. Baal stond voor de stier. Welke afgod, welk bolwerk, welke religieuze macht er ook hier in Kesteren of hier op de Betuwe functioneert, het woord van God zal hem laten buigen. Als het woord van God recht gesneden zal worden en onbevlekt gesproken zal worden, zal de macht van religieusiteit moeten buigen voor de macht van de Heilige Geest. 100% door jou en mij heen. Dat is geloof. Dat zegt de Bijbel. En op het moment dat wij op de berg zijn en we zien het gebeuren en je boekt overwinningen, dan kan het soms zomaar zijn dat er een korte tijd later dat je moet vluchten voor Izebel. Angst komt erachter je aan. Intimidatie. En dan heb je een grote overwinning met God geboekt of je geloof is gegroeid en dan ineens kan het zo omkeren. Heb je dat wel eens ervaren? Vaak is dat zo als mensen dagenlang bezig zijn met het woord van God en dan weer teruggaan in de maatschappij. Dat ze de eerste beste collega tegenkomen en die begint te vloeken en te tieren. En dat je denkt, oh. Of dat ze zeggen, waar is dan jouw God? En dan gaan ze je op de proef stellen. Collega's, vrienden, familieleden. Oh ja, is dat zo? Maar wie zei er, oh ja, als jij dan Gods zoon bent? De slang. Twijfel moet buigen voor geloof. Onzekerheid en afwijzing moeten buigen voor geloof. En Elia had er allemaal mee te maken. En Elia ging naar Ahab met een woord van God. Misschien is het soms wel eens goed om voor jezelf in je eigen leven pen en papier te pakken en op te schrijven, wat zit er in mijn hart aan woord van God? En doe dat een paar jaar later nog eens. En dan zie je soms parallellen lopen En dat heeft te maken met roeping. Dat heeft te maken met wat God wil doen in jouw leven. Als het altijd te maken heeft met volken en natiën en bewogenheid, dan kan het wel eens zo zijn dat God je wil gebruiken voor de natie en de volken. Snap je wat ik bedoel? Ik heb altijd als klein kind al affiniteit gehad met Afrika. Dan zag ik een kindje op televisie voorbij komen. We hadden alleen Nederland 1 en 2. En dan moest je nog een klap geven op die televisie. Maar als ik dan een donker kindje zag, dan... Wat is dat? En ik kwam uit een boerendorp, dus ik snapte niet wat een donker kindje was. Ik dacht dat hij ergens anders vandaan kwam. Maar ik had altijd een soort hard cry van binnen om dat donkere kindje te bezoeken. Om dat donkere kindje vast te pakken. Om iets van liefde te willen geven aan dat donkere kindje. Dat heeft te maken met bestemming. Dat heeft te maken met wat God wil doen in jouw leven. Waar heb jij affiniteit mee? Wat vind je leuk om te doen in het leven? Dat heeft te maken met je talenten. En God wil je daarin uitdagen om uit te stappen. Om te zeggen, Heer, ik ga u vertrouwen. En wat u gaat doen, daar ga ik dan van leren genieten. Dan kom je op je bestemming. Dan ga je de gaven en de talenten, dat goud wat in jou zit, naar buiten laten komen. En dan ga je zien dat er altijd voorzienigheid is. Let maar eens op. De raven, vers 6, bracht hem 's morgens brood en vlees en 's avonds brood en vlees en hij dronk uit de beek. En het gebeurde na verloop van vele dagen, vers 7, dat de beek uitdroogde, want er was geen regen in het land gevallen. Was dit beproeving voor Elia? Hij wordt dag en nacht bediend. Elke dag. Hij heeft een woord van God gehad. En dan alsnog raakt het water op, raakt het vlees op. En God bedient hem niet meer. En dan krijgt hij een woord. Ga naar Zarfat, dat aan Sidon toebehoort. En dat was een heel eind lopen, helemaal in het noorden. En woon daar. Zie, ik heb daar een weduwvrouw geboden om u te onderhouden. Ho even. God zegt dat hij een weduwvrouw heeft geboden om de profeet te onderhouden. Wat klopt er hier niet? De vrouw een man onderhouden? Ja. Maar wat zei de wet? Het volk moest volgens de wet de weduwe en de wezen onderhouden. Het volk moest de levieten onderhouden. Het volk, dat waren allemaal wetten. Opnieuw zien we, de wet klopt niet. Of klopt die wel? Ja, de wet klopt wel, maar de wens klopt niet. En God gaat opnieuw genade geven aan Elia buiten de wet om. Romeinen 3, vers 21. Buiten de wet om komt voorzienigheid. Want hij gebruikt een weduwevrouw om de profeet te onderhouden. Terwijl Jacobus iets heel moois zegt. Wat is ware godsdienst? Onbevlekt. Sorry? De wezen en de weduwe bezoeken. Maar bezoeken is niet van, hey, ik heb je gezien. Dat is onderhouden. Dat is iets van jezelf geven om die ander te ondersteunen. En wij denken vaak in Nederland, een weduwe, dat is iemand die haar partner verloren is en geen kinderen heeft. Maar zo denkt de Bijbel daar niet over. Want in de grondtekst is een weduwe of een weduwnaar iemand die zijn partner verloren is, of die nou kinderen heeft of niet. Mooi hè? Omdat eenzaamheid altijd op de loer ligt om een ander te isoleren. Want als jij je eenzaam voelt, ga je niet meer vertrouwen op God. En als jij je eenzaam voelt, dan word je slachtoffer. Oh Heer, en dan ga je huilen. En dan ga je bidden om hulp. Terwijl God zegt, ik heb je al lang hulp gegeven. Je moet eerst op mij leren vertrouwen. En dan kan ik je mensen sturen die jou kunnen gaan onderhouden. Mooi hè? Principe van God. Zoek eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. En al het andere, zegt de Statenvertaling, zal ik u toewerpen. Die weduwvrouw had niets meer. En toen moest ze ook nog een keer die profeet, die misschien wel 2,10 meter was, dat staat er niet, maar misschien had hij een hele grote maag, en die moest wel gevuld worden. En dan staat er, vervolgens stond Elia op. Hij was opnieuw gehoorzaam aan het woord van God, en hij ging naar Sarfat. Toen Elia bij de ingang van de stad kwam, zie, daar was een weduwvrouw hout aan het sprokkelen. En Elia riep tot de weduwe en zei, haal toch een beetje water voor mij in deze kruik, zodat ik kan drinken. Toen ging ze op weg om het water te halen. Toen riep hij haar ook nog eens na en zei, vrouw, breng toch ook een stuk brood voor mij mee. Maar zij zei, zo waar de Heere uw God leeft, ik heb geen broodkoek meer. behalve een handvol meel in de pot en een beetje olie in de kruik. En zie, ik ben een paar stukken hout aan het sprokkelen. Zodra ik thuis kom, ga ik het voor mij en voor mijn zoon klaarmaken. En daarna zullen we het opeten en sterven. Och. En toen kwam Elia en zei, wees niet bevreesd. Ga, doe overeenkomstig uw woord, maar maak er eerst voor mij een kleine koek van. En breng die bij mij. Maak daarna voor u en voor uw zoon iets klaar. Want zo zegt de Heere, de God van Israël. Het meel in de pot zal niet opraken. En in de kruik zal het aan olie niet ontbreken tot op de dag dat de Heere regen op de aardbodem geven zal. En zij ging en deed overeenkomstig het woord van Elia. Zo at zij en hij en haar gezin vele dagen. Het meel in de pot raakte niet op. En in de kruik ontbrak het niet aan olie. Overeenkomstig het woord van de Heer dat hij door de dienst van Elia gesproken had. Moet je eens voorstellen. Je bankrekening die je op dit moment hebt. Morgen staat er niks meer op. De kledingkast die nu vol lijkt, is morgen compleet leeg. Als je kinderen hebt, dan kun je ze morgen niet meer voeden. De auto die je hebt, kun je niet verkopen, want die heb je niet meer. Je hebt werkelijk zero. Je bent de laatste stukjes hout aan het sprokkelen. En dan komt er een profeet en die zegt, hey, ga even water halen voor mij. Dat is de realiteit, hè? En dan zegt ze, ja. Ze heeft al niks meer. Moet ze ook nog eens een keer voor iemand anders wat doen? Nou, dat is wel het laatste waar jij aan denkt op dat moment. Want wat denk je? Ikke. Ik moet mezelf onderhouden. Ik moet mijn gezin redden. Ik zal sterven morgen. En dan loopt ze om water te halen. Dan krijgt ze ook nog eens een keer te horen. Oh ja. Bak nog even een koek van het laatste meel wat je hebt. Wat moet er door die vrouw heen zijn gegaan? Maar waarom deze het toch? Zoek eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. En al het andere wordt u toegeworpen. Zij gaf het laatste wat ze had. En vandaag zegt God tegen jou en mij, lieve schat, wil je het laatste wat je hebt en het eerste wat je hebt aan mij geven? Dan kan ik je gebruiken. Dan kan ik je veel meer laten zien dan jij op dit moment hebt gezien. Dan kan ik je veel meer geven dan wat jij op dit moment hebt ontvangen. Dan ga je niet meer op jezelf vertrouwen, maar dan ga je op mij leren vertrouwen. En dan zul je leven en leven in overvloed. Want het meel raakte niet op en de olie raakte niet op. En het meel is een beeld van de Heer Jezus Christus. Eet van mij, zegt hij. Genadebrood is er in overvloed. De olie is het beeld van de Heilige Geest. Er is altijd genoeg olie. En wat geeft de Heilige Geest? Vreugde?
Liefde?
De vrucht van de Geest. Op het moment dat het staat, het Koninkrijk van God bestaat niet uit eten en drinken, maar uit? En? Vrede, door de Heilige Geest. Die weduwe die kreeg toen al de volledige voorziening, de mannen uit de hemel, wat het volk Israël dagelijks kreeg, en zij nu dus ook, vanuit God. Dat is veel meer gezegend dan dat wij gelovigen soms keihard moeten werken om de liefde en de vrede en het geluk van God, wat hij al tot beschikking heeft gesteld door zijn Heilige Geest. Wij denken soms, oh Heer, alsjeblieft, wilt u me liefde of wilt u me kracht of wilt u me vrede geven, wilt u me zonde vergeven, terwijl de voorziening al in de pot is in uw huis. En wat is uw huis? Hier, dit is uw huis, want mijn lichaam is een tempel van de Heilige Geest en hij woont in u. Christus in u, de hoop der heerlijkheid. Met andere woorden, u heeft een schat in aarden vaten, zegt de Bijbel. En als de Heilige Geest in u is, dan gaat hij met u leren vertrouwen. Dan gaat hij met u leren geloven. Dan gaat hij met u het gevecht aan op weg naar Agap, naar religieuze bolwerken. Dan kom ik bij mijn opa in het ziekenhuis. Zo mooi wat je zei, Arjen. Ik heb het er van de week nog over gehad met Jan. En dan zeg ik, opa, u bent 98. Hoe staat u ervoor? Ja, ja. Heeft u dat nog wat met Pasen gelezen? Ja, over Thomas. Ik zeg, oh, en wat heeft u dan gelezen? Thomas zei, mijn Heer en mijn God. Ik zeg, amen. En vervolgens stelt mijn vader hem de vraag. Is het ook voor u, pa? Dat kan ik niet zeggen, jongen. Waarom? Hij zit nog vast in het bolwerk zoals Omri zat. Maar mijn vader heeft gebroken met het verleden en heeft net zoals Maria naar het kruis moeten kijken waar er een zwaar door haar ziel heen ging. En dat gebeurt er op het moment dat je afstand doet van je familie in de geest. Dan zeg je, Heer Jezus, ik erken u als mijn Heer. Want ze erkende haar zoon niet meer als zoon, maar als redder. Dan erken ik mijn opa niet meer als mijn opa, maar als een verloren ziel die gewonnen moet worden voor het koninkrijk van Jezus Christus. En dan zal er genoeg meel en genoeg olie voor mijn opa in zijn pot zijn. In zijn kruik zijn. En dan kunnen we samen van de koek gaan eten. Brood des levens, Jezus Christus. En dan kunnen we samen door de vreugde van de Heilige Geest drinken van het levende water. En dan vindt er chemie plaats. En dan is mijn opa niet meer mijn opa, dan is mijn opa mijn broeder. En dan kan zelfs een broeder van 98 leren van een kleinzoon voor wie hij zijn leven lang gebeden heeft dat hij tot bekering mocht komen. Dan zeg ik, opa, ik heb stiekem ook voor u gebeden. Misschien niet zo lang. Maar het gebed van de rechtvaardige vermag veel. Wij zijn in staat vanuit de afhankelijkheid van God om door de geest van God een woord te ontvangen in ons hart om te blijven staan. Hij nu dan. En dan wil ik mij afsluiten omwille van de tijd. Ik ben nog lang niet klaar. Hij nu dan is bij machten om u voor struikelen te bewaren, te behoeden. En hij zal met vreugde u... Arjen, ga staan. Hou even gelist. Kom hier. God zegt over Arjen dat als ik bijvoorbeeld, even plastisch als voorbeeld, hè, ik ben de Heer Jezus, dan zegt God, Arjen, ik stel jou met vreugde. En vreugde is nu in de hemel over elke ziel die zich bekeert. Vreugde is er over alles wat jij uit liefde voor Jezus Christus nu doet. Vreugde is nu in de hemel. Vreugde is een vrucht van de geest. Vreugde hoort in de kerk te zijn. Vreugde hoort in je hart te zijn. Vreugde, vreugde, louter vreugde. Hallo, op het moment dat Arjen voor God staat, dan zegt de Heer, dan voor de Heer Jezus staat, dan zegt God de Vader, Arjen, het is mijn vreugde om je smetteloos voor God te stellen. Dat zegt Judas. Wauw. Dus Arjen is een vreugde vat voor de Heer Jezus Christus en dat zegt God de Vader. En Arjen kan alleen maar leven in plaats van overleven als hij weet dat hij een vreugde, een welgevallen is voor de Heer Jezus. En hij heeft de witte blouse aan en het klopt, want hij is vlekkeloos. Hij is onbesmet. Daarom, wat is jouw positie in Christus op dit moment? Zo Arjen, zo ik, zo jij. Met vreugde kijkt God nu naar jou en mij. En dat wist Elia, door de geest van God. Daarom, alle die door de geest van God geleid worden, zijn zonen Gods. Als wij ons laten leiden door de geest van God, dan weet je, ik ben een zoon van God. Moet je daar wat voor voelen? Ik geloof het. Wie gelooft zal zalig worden. Amen. Zullen we danken? Vader in de hemel, ik wil nog zoveel delen. Dat de vijand uit het noorden kwam. En dat Christus gestorven is in het noorden van Jeruzalem. Dat er geen macht meer uit het noorden. Geen Agab, geen Gog, geen Magog. Geen macht uit het oosten, geen macht uit het zuiden. Geen macht uit het westen. Mij of Arjen of de gemeente zal kunnen overweldigen. Want de poorten van de hel zullen uw gemeente niet kunnen overweldigen. Omdat de zonde, zo wijd het oosten van het westen is verwijderd, weggedaan is. Want u zegt, ik zal genadig zijn over jullie overtredingen en ongerechtigheden. en ik zal ze niet meer gedenken. Hebreeën 8. U denkt niet meer aan onze zonden. U gaf Agab een kans. En als u Agab een kans geeft, hoeveel te meer wij? Als u Elia wil dienen met de raven, met onreinheid, omdat u buiten de wet om genade wil geven, Heer Jezus, leer ons te zien, niet op die koude stenen tafelen, maar op het volbrachte werk van uw Zoon. Abba Vader, dank u wel dat we u Abba mogen noemen. En dat ik zo ook mijn broer wil zegenen met de zalving van uw Heilige Geest. Dank u wel, Heer, voor zijn oprechtheid, voor zijn eerlijkheid, voor zijn dienstbaarheid. Je kan alleen groot worden als je het hart hebt van een dienaar. En ik geloof dat je het hart hebt van een dienaar. Dat je jezelf kan wegcijferen op de juiste momenten. En ook dat je er mag staan op de juiste momenten. Dat het leiderschap ook wat in je is, alleen maar gevormd kan worden door de geest van een dienaar. Christus, zijn geest van het dienaarschap, zal je overschaduwen. Zal je wijsheid blijven geven. Zal je begiftigen met honger en dorst. Zoals Elia gevoed werd met hemels brood, waardoor hij 40 dagen door de woestijn kon gaan. Zo heb jij periodes in je leven dat je geen tijd hebt in je relatie met God om te verdiepen en om te ontvangen, omdat je gewoon druk bent. Maar klaag jezelf niet aan. Je zal hemels brood blijven eten. Je zal gevoed en gediend worden door het woord van God, waardoor je keer op keer genoeg hebt om zelfs in de woestijnen en zelfs in de spelonk en zelfs op de berg opnieuw ontmoeting na ontmoeting met God te kunnen blijven hebben. Zo wil ik je zegenen dat je een vreugde en een welgevallig bent voor God. Heilige Geest, raak mijn broer aan. Wat hij de koning dient. Wat hij de koning bestendig voor ogen heeft. Wat uw hand, wat u begonnen bent, zal afmaken, Heere, totdat u komt. Dank u wel, Heer, dat we angst mogen hebben zoals Elia en het bij het kruis mogen brengen op het moment dat we confrontaties zullen hebben met Agab. Dat uw volmaakte liefde bij jong en oud, bij de kinderen en de iets oudere mensen in deze zaal, dat u met uw volmaakte liefde alle vrees uitdrijft. Amen.